Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 10 van de belijdenissen van heilige Augustinus. In dit onmetelijke woud vol lagen en gevaren heb ik zeker al veel weggekapt en uit mijn hart verdreven, naar de krachten die mij door u gegeven zijn, God van mijn heil. En desondanks, wanneer waag ik het te zeggen, rondom ons leven van iedere dag blijft nog zoveel van dat soort dingen luid tekeer gaan, aan alle kanten, wanneer waag ik het te zeggen, dat ik door niets van dien aard meer word geprikkeld om te kijken en in ijdele bekommernis te grijpen. Zeker, de theaters winden me niet meer op, en waar de sterren voorbij gaan, kan me niet meer schelen. Na de antwoorden van de schimmen heeft mijn ziel nooit getaald en alle heilige schennende rituelen verfoei ik. Maar dat ik u, Heer mijn God, aan wie ik nederige, argeloze dienstbaarheid verschuldigd ben, dat ik om het een of ander teken zal vragen, met hoeveel listige inblazingen probeert de vijand dat van mij gedaan te krijgen. Maar ik smeek u bij onze koning en bij onze vaderstad Jeruzalem, het argeloze en reine. Laat de instemming daarmee, zoals zij thans verre van mij is, ook altijd verre van mij blijven en steeds verder. Wanneer ik het u echter vraag voor iemands heil, dan heeft mijn pogen een heel ander oogmerk. Dan geeft gij mij en zult gij mij blijven geven dat ik mij gaarne schik naar u die handelt zoals gij wilt. Overigens, in hoeveel nietige, onbeduidende dingen onze nieuwsgierigheid iedere dag bekoord wordt en hoeveel keren wij dan struikelen. Wie kan dat uittellen? Hoe vaak beginnen wij met zogenaamde inschikkelijkheid tegenover vertellers van onbenullige verhalen? Wij moeten de zwakke broeders niet voor het hoofd stoten. Maar luisteren wij daarna allengs met genoegen toe? Een hond die een haas achterna rent, wanneer het in de spelen gebeurt, ben ik niet meer bij de toeschouwers. Maar als ik er buiten op het veld toevallig langskom, houdt die jachtvertoning mij misschien wel van een belangrijke overdenking af en trekt ze mijn aandacht op zich. Ze dwingt mij van mijn weg af te wijken, niet met het lichaam van mijn rijdier, maar met een neiging van mijn hart. En maakt gij mij dan niet spoedig opmerkzaam op mijn zwakheid, en maand gij mij niet om datgene wat ik zie als uitgangspunt te nemen en door de een of andere overweging opwaarts te klimmen tot u, of om het hele geval van mij af te zetten en verder te gaan, dan geef ik mij over aan domme onbenulligheid. En gebeurt het ook niet vaak dat ik in huis zit en dat mijn aandacht dan wordt getrokken door een hagedis die vliegen vangt of door een spin die ze omwikkelt als ze in zijn web vastraken? Het zijn wel kleine diertjes, maar neemt dat soms weg dat er hetzelfde aan de hand is? Ik ga wel van hen uit om u te prijzen, de bewonderenswaardige schepper en ordenaar van alle dingen, maar dat is niet de reden waarom ik aandachtig begin te zijn. Snel weer opstaan is iets anders dan niet vallen. En van zulke dingen is mijn leven vol. Ik heb maar één hoop, uw overgrote barmhartigheid. Wanneer immers ons hart een vergaarplaats wordt van dat soort dingen en wanneer de overvloed van onbenulligheid in drommen met zich meedraagt, dan heeft dat ook ten gevolge dat onze gebeden vaak onderbroken en gestoord worden. Dan wordt voor uw aangezicht, terwijl wij de stem van ons hart naar uw oren richten, dat grote gebeuren afgebroken door onnozele gedachten die ons, ik weet niet waar vandaan, overvallen. Zullen wij dit soms ook onder de onbelangrijkheden rekenen of zal ons ooit iets de hoop hergeven, tenzij het weten van uw barmhartigheid, aangezien gij begonnen zijt ons anders te maken? En gij weet hoe ver gij met die verandering al gekomen zijt, gij die mij om te beginnen geneest van de zucht naar zelfrechtvaardiging, om u vervolgens ook tegenover al mijn andere ongerechtigheden genadig te tonen, al mijn kwalen te genezen, mijn leven vrij te kopen uit het verderf en mij met deernis en barmhartigheid te omkransen, terwijl gij mijn verlangen met goede gaven verzadigt, gij die mijn hovardij hebt doen bukken in vrees voor u en die mijn nek gedwee hebt gemaakt voor uw juk. Dat juk draag ik nu, en het is een zacht juk voor mij, omdat gij het zo hebt beloofd en zo hebt gemaakt. Het was dat al eerder ongetwijfeld, maar ik wist het niet toen ik nog vreesde het op mij te nemen. Maar Heer, enige die zonder hovardij heerschappij uitoefent, omdat gij alleen de ware Heer zijt, de Heer die geen Heer heeft, is nu ook deze derde soort bekoring wel van mij geweken? Ja, kan zij heel dit leven lang van mij wijken, de begeerte om door de mensen gevreesd en bemind te worden, niet omwille van iets anders, maar om er een vreugde in te vinden die geen vreugde is. Een erbarmelijk leven heeft men zo, en het is een verfoeilijke zelfverheffing. Hier ligt de voornaamste reden waarom men u niet lief heeft en de reine vrees voor u niet kent. Hier ligt ook de reden waarop gij aan de hovaardigen weerstaat, maar aan de nederigen genade geeft. Waarom gij uw donder laat klinken tegen de eerzuchtigheden van de wereld en de grondvesten van de bergen dan beven. En omdat het voor de vervulling van bepaalde taken in de menselijke gemeenschap noodzakelijk is dat men door de mensen bemind wordt en gevreesd, is de tegenstander van ons ware geluk dan ook bij de hand en zet hij overal met goed zo en bravo zijn strikken uit. Zijn bedoeling is dan dat wij die bijval gretig verzamelen en ons daarmee ongemerkt laten vangen, en in plaats van in uw waarheid onze vreugde gaan stellen in het bedrog van de mensen. De tegenstander wenst dat het bemind en gevreesd worden ons niet meer aangenaam is om u, maar in plaats van u. Zo kan hij ons tot zijns gelijken maken en tot zijn gezellen, niet als eendrachtige deelgenoten in de liefde, maar als lotgenoten in de straf. Hij die zijn troon heeft willen zetten in het noorden, om daar op averechtse, verdraaide wijze, u navolgend, gediend te worden door de duisteren en de killen. Wij echter, Heer, wij zijn uw kleine kudde. Houd ons in uw bezit. Breid uw vleugels uit en laat ons daaronder een toevlucht vinden. Wees gij onze roem, laat ons om uwentwil bemind worden, en laat in ons uw woord gevreesd worden. Wie door de mensen geprezen wil worden, terwijl gij hem misprijst, die zal door de mensen niet worden verdedigd, wanneer gij uw vonnis wijst, niet worden gered, wanneer gij hem veroordeelt. Wanneer het echter zo gaat, dat niet een zondaar wordt geprezen om de wensen van zijn ziel, en dat niet een bedrijver van onrecht wordt gezegend, maar dat een mens geprezen wordt om een of andere door u geschonken gave, en dat die mens dan meer vreugde vindt in de lof die hij krijgt dan in de gave zelf die hij heeft, dan wordt hij ook onder uw misprijzen geprezen en is degene die hem geprezen heeft al beter dan de geprezene. Aan die prijzer immers heeft in een mens Gods gave behaagd, aan de geprezene meer de gave van een mens dan de gave Gods. Met deze bekoringen worden wij alle dagen bekoord, Heer. Worden wij zonder ophouden bekoord. Alle dagen is de mensentong onze vuuroven. Ook op dit punt legt gij ons onthouding op. Geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt. Gij kent het zuchten van mijn hart hierover. Gij weet van de stromen uit mijn ogen. Ik kan immers niet gemakkelijk vaststellen in hoeverre ik van die plaag gezuiverd ben. En ik ben diep bevreesd voor mijn verborgen zonden, die bekend zijn aan uw ogen en niet aan de mijne. Bij andere soorten bekoringen heb ik namelijk nog wel op de een of andere manier een mogelijkheid om mezelf te onderzoeken. Hier ontbreekt die vrijwel volkomen. Zowel bij de vleeselijke lusten als bij de overmatige weetzucht kan ik namelijk zien in hoeverre ik het vermogen heb verworven er mijn geest van terug te houden. Ik zie dat, wanneer ik de dingen in kwestie niet heb, het zij vrijwillig, het zij doordat ze ontbreken, dan kan ik me namelijk afvragen hoeveel meer of minder het mij hindert ze niet te hebben. En wat de rijkdom betreft, die wordt nagestreefd om dienstbaar te zijn aan één van de drie begeerlijkheden of aan twee ervan, of aan alle drie, in geval de geest niet weet uit te maken of hij hem geringschat terwijl hij hem bezit, is het ook nog mogelijk die rijkdom prijs te geven ten einde de geest gelegenheid te geven zichzelf te onderzoeken. Maar moeten we nu, om van lovende woorden verstoken te blijven en te ervaren hoe ver onze kracht op dit punt reikt, slecht gaan leven? Moeten we zo verdorven en verfoeilijk gaan leven dat wij verafschuwd worden door letterlijk iedereen die ons kent? Iets dolzinnigers kan men wel niet zeggen of bedenken. Nee. Indien een goed leven en goede werken vergezeld plegen te gaan en moeten gaan, van lovende woorden, dan dienen wij dat gezelschap evenmin op te geven als het goede leven zelf. En of ik iets rustig dan wel moeilijk kan ontberen, valt voor mij alleen maar te merken wanneer het mij ontbreekt. Wat ga ik ten aanzien van deze soort bekering dus aan u belijden, Heer? Wat anders dan dat ik lovende woorden aangenaam vind? Toch is de waarheid zelf mij aangenamer dan de lovende woorden. Want gesteld dat mij de vraag wordt voorgelegd wat ik liever wilde, door alle mensen geprezen worden, terwijl ik me als een dolle man gedroeg, of me aan alle kanten vergiste, of door allen worden misprezen, terwijl ik standvastig en volkomen zeker in de waarheid stond, dan zie ik wel wat ik zou kiezen. Hetgeen ik echter niet zou willen is, dat de bijval uit een anders mond in enig opzicht de vreugde vergroten die ik over onverschillig welk goed van mezelf heb. Maar die bijval vergroot die vreugde. Ik beken het. En dat niet alleen. Misprijzen doet er ook afbreuk aan. En wanneer ik onthutst ben er zo erbarmelijk aan toe te zijn, komt er wel een verontschuldiging bij mij op. Hoe ver die reikt, is u bekend, mijn God, want ik weet niet wat ik ervan denken moet. Gij hebt ons namelijk niet alleen onthouding geboden, met andere woorden gezegd waar wij onze liefde aan moeten onthouden, maar ook gerechtigheid. Met andere woorden, gezegd waar wij die liefde op moeten richten, en gij hebt niet alleen gewild dat gij zelf door ons bemind wordt, maar ook onze naaste door ons bemind willen zien. En dit doet mij dan dikwijls denken dat ik genoegen vind in de vooruitgang van mijn naaste of in zijn belofte voor de toekomst, wanneer ik genoegen vind in de lof van iemand met een goed inzicht. Anderzijds stel ik mij voor dat ik het verkeerde in mijn naaste betreur wanneer ik hem hoor laken wat hij niet kent of wat goed is. Het komt namelijk ook wel voor dat lovende woorden over mezelf mij verdriet doen, wanneer er dingen in mij geprezen worden waarin ik mezelf mishaag, of ook wanneer minder belangrijke en onbeduidende goede dingen hoger worden aangeslagen dan ze dienen te worden aangeslagen. Maar hoe kom ik anderzijds te weten of ik soms zo verdrietig ben, omdat ik niet wil dat mijn lofprijzer met mij van mening verschilt aangaande mezelf, niet omdat zijn nut mij bekommert, maar omdat dezelfde goede dingen die mij in mezelf behagen, mij nog aangenamer zijn wanneer ze ook een ander behagen. In zekere zin immers ben ik degene die geen lof ontvangt wanneer mijn mening over mezelf niet wordt geprezen, aangezien er dan dingen geprezen worden die mij mishagen, of dingen hoger worden geprezen die mij minder behagen. Is dat dus de reden waarom ik over mezelf in onzekerheid ben? In u, waarheid, zie ik duidelijk dat ik door lovende woorden over mezelf niet bewogen dien te worden, omwille van mijzelf, maar omwille van het nut van de naaste. En of dat bij mij het geval is, is mij onbekend. Ik ben aan mezelf in dat opzicht niet zo bekend als gij mij bekend zijt. Ik smeek u, mijn God, toon mij ook aan mijzelf, opdat ik aan mijn broeders die genegen zijn voor mij te bidden, de wonde plekken mag beleiden die ik bij mezelf zal ontwaren. Ik wil mezelf opnieuw en nog scherper ondervragen. Wanneer ik bij lovende woorden over mijzelf door het nut van mijn naaste bewogen word, waarom word ik dan minder bewogen wanneer een ander ten onrechte wordt gelaakt dan wanneer die onverdiende blaam mijzelf treft? Waarom word ik door een smadelijk woord tegen mijzelf dieper gekrenkt dan wanneer het in mijn bijzijn tegen een ander wordt uitgesproken, ook al is de onbillijkheid dezelfde? Of weet ik ook dat niet? Ontbreekt er dat soms nog aan, dat ik mezelf misleid en voor u geen waarheid doe met mijn hart en mijn tong? Heer, breng ver van mij die waanzin. Laat niet mijn mond voor mij de olie van de zondaar zijn om mijn hoofd te zalven.
Behoeftig ben ik en arm. En ik ben beter wanneer ik in heimelijke zuchten aan mezelf mishaag en uw barmhartigheid zoek, totdat mijn tekort zal worden hersteld en zal worden aangevuld tot de vrede toe, waar het oog van de verwaande niet van weet. Aan de woorden echter die de mond uitgaan en aan de daden die bij de mensen bekend worden, is een bijzonder gevaarlijke bekoring verbonden, voortkomend uit het verlangen naar lof, dat voor een soort eigenmachtige uitnemendheid bijval bijeenbedelt en opzamelt. Dat verlangen naar lof brengt mij in bekoring, ook nog wanneer het door mezelf in mezelf gelaakt wordt, door het feit zelf van het gelaakt worden. Dikwijls is de geringschatting van de ijdele roem voor de mens een reden tot ijdeler roem en is het dus eigenlijk al niet meer de geringschatting van de roem waarop hij zich beroemt. Wanneer hij zich beroemt, schat hij immers de roem niet gering. Diep, diep verborgen, steekt nog een ander kwaad dat met dezelfde soort bekoring verband houdt. Het kwaad waar diegenen onnut door worden die zichzelf om zichzelf behagen, ook al behagen ze niet aan anderen, of al mishagen ze die anderen en zoeken ze die ook niet te behagen. Maar in hun zelfbehagen mishagen ze grondig aan u, niet alleen vanwege het niet goed dat ze als goed, maar ook vanwege uw goed, dat ze als hun eigen goed beschouwen, of nog wel als gave van u, maar veroorzaakt door hun verdiensten, of nog wel als afkomstig van uw genade, maar toch zo, dat ze er zich niet als leden van een gemeenschap om verheugen, maar die genadegave aan anderen misgunnen. Aan al deze, en aan nog andere soortgelijke gevaren en moeilijkheden sta ik bloot. Gij ziet hoe mijn hart erom beeft. Ik merk ook dat veel eer mijn wonden steeds weer door u geheeld worden dan dat mij geen wonden worden toegebracht. Waar zijt gij al niet met mij rondgegaan, waarheid, mij kerend wat ik mijden en wat ik zoeken moest, terwijl ik zoveel mogelijk voor u bracht wat ik lager dan u gezien had en u dan raadpleegde. De wereld buiten mij ben ik doorgegaan, haar zoveel ik kon met mijn zintuigen waarnemend, en ik heb mijn aandacht gericht op het leven dat mijn lichaam van mij heeft en op mijn zintuigen zelf. Daarna ben ik de diepten van mijn geheugen binnengetreden, een veelvuldigheid van wijdse ruimten, op wonderlijke wijzen gevuld met voorraden zonder tal, en ik heb ze bekeken en ik heb versteld gestaan. En niets van dat alles heb ik kunnen onderscheiden zonder u, en ik heb bevonden dat gij niets van dat alles zijt. En ook ikzelf, de bevinder, die al de dingen langs ging en ze trachtte te onderscheiden en stuk voor stuk naar eigen rang en waarde te schatten, het een opvangend door de berichtgeving van de zintuigen, het ander ondervragend, waarvan ik bemerkte dat het met mijzelf vermengd was, ook de bodem zelf onderscheidend en optellend, en vervolgens in de uitgestrekte schatten van het geheugen, hier iets betastend, daar iets weer wegbergend, ginds iets opdelvend, ook ikzelf, terwijl ik zo bezig was, hetgeen wil zeggen, die kracht in mij, waardoor ik zo bezig was, nee, ook dat waart gij niet, aangezien gij het blijvende licht zijt, dat ik over alle dingen raadpleegde, het licht waar ik aan vroeg, of ze waren wat ze waren, en hoeveel waarde hun toegekend moest worden. Het licht waar ik de lessen en bevelen van aanhoorde, en dat is iets dat ik dikwijls doe, en waar ik mijn genoegen in vind, en zoveel als ik mij vrij kan maken van mijn noodzakelijke verrichtingen, zoek ik bij die genieting mijn toevlucht. Maar in al die dingen waar ik langsloop terwijl ik u raadpleeg, vind ik ook nergens een veilige plek voor mijn ziel, behalve in u. Al het verstrooide aan mij verzamelt zich daar, en niets uit mij verwijdert zich van u. En af en toe brengt gij mij binnen in een zeer ongewone aandoening, een vreemde heerlijkheid in mijn binnenste. Komt die in mij tot voltooiing, dan zal dat iets onuitsprekelijk zijn, dat niet meer dit aardse leven is. Maar ik val naar hier terug, door wat mij zo tristig bezwaart, en ik word weer opgezogen door het gewone leven, en het houdt mij vast, en met al mijn tranen blijf ik toch vastzitten. Zoveel betekent de last van de gewoonte. Hier zijn kan ik en wil ik niet. Ginds zijn wil ik en kan ik niet. Ongelukkig ben ik zowel hier als ginds. En daarom heb ik de ziekten van mijn zonden bezien, veroorzaakt door de drievoudige begeerlijkheid. En ik heb uw rechterhand ingeroepen om mij te genezen, want met mijn gewond hart heb ik uw stralend licht gezien. En toen ik werd afgestoten, heb ik gezegd, wie kan daar komen? Ik ben verworpen uit de blik van uw ogen. Gij zijt de waarheid die boven alles zetelt. Ik echter heb in mijn hebzucht u niet willen verliezen, maar samen met u de leugen willen bezitten, zoals geen mens op een zodanige manier onwaarheid wil zeggen dat hij zelf niet weet wat de waarheid is. Het gevolg is geweest dat ik u verloren heb, omdat gij u niet vervaardigt samen met de leugen bezeten te worden. Wie kon ik vinden om mij met u te verzoenen? Moest ik mij tot de engelen wenden? Met welk gebed? Met welk ritueel? Velen die moeite deden om naar u terug te keren en daartoe niet uit zichzelf bij machten waren, hebben het, naar ik hoor, op de manier geprobeerd. Ze zijn beland in de hang naar sensationele gezichten en het voor hen passend geachte loon zijn begoochelingen geweest. Zij zochten u namelijk in hovaardige zelfverheffing op hun weten en staken hun borst liever op dan dat ze erop klopten. En door te trekken van gelijkenis in hun hart haalden ze de machten van deze lucht aan als medeplichtigen en deelgenoten van hun hoogmoed, om zich daarna door hen met toverkunsten te laten bedriegen. Zij zochten een middelaar om door hen gereinigd te worden, en die middelaar was daar niet, want het was de duivel met wie ze te doen hadden, die zich vermomde als een engel van het licht, en wat hun trotse vlees bijzonder aantrok, was dat hij zelf geen vleeselijk lichaam had. Zij waren namelijk sterfelijke en zondige mensen, terwijl gij, Heer, met wie zij hoovaardig tot verzoening trachten te komen, onsterfelijk zijt en zonder zonde. De middelaar nu tussen God en de mensen diende een zeker gelijkenis met God en een zeker gelijkenis met de mensen te hebben. Anders had hij in beiderlei opzicht gelijkenis met de mensen gehad en zou dan ver van God gestaan hebben. Of had hij in beiderlei opzicht gelijkenis met God gehad en zou dan ver van de mensen gestaan hebben, met het gevolg dat hij geen bemiddelaar was geweest. Die bedriegelijke middelaar, door wie naar uw verborgen oordeelspreuken de hovaardij haar verdiende begoocheling ondergaat, heeft zo ook één ding met de mensen gemeen, de zonde, en wil de indruk wekken dat hij iets anders met Gods gemeen heeft, omdat hij niet met sterfelijk vlees bekleed is, probeert hij voor onsterfelijk door te gaan. Maar omdat de soldij van de zonde de dood is, heeft hij met de mensen datgene gemeen waarom hij met hen samen ten dode wordt gedoemd. De waarachtige middelaar echter, door u in uw geheimzinnige barmhartigheid aan de mensen aangekondigd en gezonden om hen door zijn voorbeeld ook nog de nederigheid zelf te laten leren, die middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, is tussen de sterfelijke zondaars en de onsterfelijke gerechten opgetreden, sterfelijk met de mensen, gerecht met God, ten einde, omdat de soldij van de gerechtigheid het leven en de vrede is, door zijn met God verbonden gerechtigheid de dood teniet te doen van de gerechtvaardigde zondaars, wier dood hij met hen heeft willen delen. Deze middelaar is aan de heiligen van de oude tijd bekendgemaakt, opdat zij zo gered zouden worden door gelovig vertrouwen op zijn toekomend lijden en sterven, als wij het worden door gelovig vertrouwen op zijn verleden lijden en sterven. In zoverre als hij namelijk mens is, is hij middelaar. In zoverre hij echter het woord is, staat hij niet in het midden, omdat hij aan God gelijk is, God bij God, en met hem één God. Wat hebt gij ons lief gehad, goede Vader, die uw enige zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons zondaars hebt overgeleverd. Wat hebt gij ons lief gehad, omwille van hij, die het geen roof achtte aan u gelijk te zijn, onderdanig is geworden tot de dood aan het kruis. Hij is de enige die onder de doden vrij was, die de macht had zijn leven af te leggen en de macht had het hernemen. Hij die ten overstaan van u, voor ons, de overwinnaar en het slachtoffer is geweest, en de overwinnaar, omdat hij het slachtoffer was. Hij die ten overstaan van u, voor ons priester en offer is geweest, en priester omdat hij offer was, hij die ten overstaan van u, ons van slaven tot zonen heeft gemaakt, uit u geboren en ons dienend. Terecht is op hem mijn krachtige hoop gevestigd, dat gij al mijn kwalen genezen zult door hem, die zetelt aan uw rechterhand en die bij u voor ons ten beste spreekt. Was dat niet zo, ik zou wanhopig zijn, want talrijk en ernstig zijn die kwalen in mij. Talrijk zijn zij en ernstig, maar uw medicijn is krachtiger. Wij hadden kunnen menen dat uw woord ver verwijderd was van een verbinding met de mens, en wij hadden aan onszelf kunnen wanhopen indien dat woord niet vlees was geworden en onder ons had gewoond. Verslagen om mijn zonden en om de zware last van mijn ellende, had ik in mijn hart de gedachte opgevat en het plan overwogen de vlucht te nemen naar de eenzaamheid. Gij hebt mij echter tegengehouden en gij hebt mij moed ingesproken door te zeggen: daarom is Christus voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die om hunnentwil gestorven is. Wel nu, Heer, ik werp mijn zorg op u, opdat ik mag leven, en ik zal de wonderen uit uw wet beschouwen. Gij kent mijn onwetendheid en mijn zwakheid. Onderricht mij en genees mij, uw eengeboren Zoon, in wie al de schatten van de wijsheid en de wetenschap verborgen zijn, heeft mij vrijgekocht met zijn bloed. Laat de hoovaardigen mij niet smalen, want mijn gedachte is gericht op mijn losprijs. En ik eet en drink die, en ik deel die uit. En ik, arme, ik verlang ermee verzadigd te worden te midden van hen die eten en verzadigd worden. En zij prijzen de Heer, degenen die hem zoeken. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij uit het boek 11 van de belijdenissen van heilige Augustinus.